Deze podcast is voor medewerkers van gemeenten die voor de landelijke aanpak adreskwaliteit, ook wel genoemd LA, adresonderzoeken en huisbezoeken uitvoeren. In deze podcast willen we ingaan op hoe je werkgeluk hoog kan houden in tijden van hoge werkdruk. En met name bij gemeentes is dat de laatste jaren heel erg aan de orde, die werkdruk. Druk, 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 horen we de mensen altijd maar roepen. Maar bij gemeentes is dat tegenwoordig helemaal aan de hand. Ze zijn ontzettend druk met het inschrijven van Oekraïense vluchtelingen, het aanvragen van paspoorten en of identiteitskaarten. Dus komen er steeds meer buitenlandse studenten in Nederland studeren. Die moeten ook allemaal ingeschreven worden. En zo zijn er heel veel aspecten die een enorme druk op de overheid, maar ook de landelijke gemeentes leggen. Met andere woorden, of de mensen die daar werken, onze geliefde ambtenaren, daar ook maar eens even mee om willen gaan. Met andere woorden, met dezelfde handen meer werk verzetten. En wat krijg je dan? Dan komt het werkgeluk onder druk. Wij zitten hier vandaag met twee mensen die daarover gaan praten. We hebben hier aan mijn rechterhand Harro Ravenhorst, adresonderzoeker van de gemeente Veenendaal. En we hebben hier Chief Happiness, voormalig Chief Happiness van de Rijksoverheid, Suzanne Nieuwhuis-Mekking. En inmiddels zelfstandig consultant bij het bureau Werk Gelukt.
Yes.
Suzanne kan heel erg vanuit haar professie praten over werkgeluk. En Harro kan vanuit zijn eigen ervaring daar van alles over vertellen. Ik zou eigenlijk willen voorstellen, laten we beginnen met jou, Harro.
Ja.
Misschien kort even schetsen van wie jij bent en hoe jij de afgelopen jaren, laten we zeggen, die werkdruk ervaren hebt. En hoe je ook in deze rol nu de werkdruk ervaart.
Ja, dat is goed. Ik werk al 22 jaar bij de gemeente Veenendaal. En de laatste 4 jaar daarvan als adresonderzoeker, fulltime. En daar ben ik langzaam ingerold, mede dankzij de LA, waar ik al adresonderzoeken voor uitvoerde voor die tijd. Ja. En het was wel een dermate interessante tak voor sport, die adresonderzoeken. Waardoor ik dacht van, goh, daar wil ik wel mijn hele week mee vullen.
Ja.
En dat doe ik.
En dat is gelukt.
Ja, inderdaad.
Dat was het goede nieuws.
Ja, ja,
alleen toen kon je nog niet vermoeden dat je het zo druk ging krijgen.
Nee. Eigenlijk was de bedoeling om het wat minder druk te krijgen dan dat ik het al had. En wat minder verschillende onderwerpen moest behandelen. En dan werd het alleen adresonderzoeken. Alleen ja, daar is de werkdruk inmiddels ook zo hoog geworden dat ik denk van, volgens mij is er weinig verschil met mijn vorige functie.
Ja.
Dus het is inderdaad erg druk, klopt.
En kun je eens uitleggen wat die drukte dan betekent en wat het bij jou dan doet?
Jawel, nou, het is onder druk werken is op zich niet verkeerd. Hè. Dus een beetje druk is best wel gezond, denk ik. Alleen op het moment dat dat te wordt, dan belemmert het je in het volledig kunnen uitvoeren van je taken. Waardoor je dingen laat schieten en dingen mist. En dat geeft weer een naar gevoel, want je voelt dat je tekort schiet.
Ja.
En ga je proberen harder te werken, maar dan komt er nog meer druk en dus ook meer stress. En juist die stress veroorzaakt vaak weer dat je eigenlijk nog minder kunt doen en nog minder uit je handen komt.
Je komt eigenlijk in een soort vicieuze cirkel terecht.
Precies.
Ja, waar je moeilijk uitkomt. Suzanne, kun jij daar misschien eens wat vanuit jouw optiek iets over zeggen?
Ja, wat dat betreft is jouw verhaal mij niet onbekend. Ik heb natuurlijk zelf ook lang bij de overheid gewerkt. En bij de verschillende onderdelen is er vaak gewoon een hoge werkdruk geweest. En hoe ga je daarmee om? En hoe zorg je dat je je werkgeluk dan hoog houdt? Dat was eigenlijk een van de redenen waarom ik uiteindelijk van jurist, Chief Happiness Officer ben geworden. Omdat ik op een dag aan het bureau van mijn baas stond ook letterlijk en zei, ik vind het niet leuk meer, het is hier veel te druk.
Ja.
En al mijn collega's hebben het veel te druk. Verzuim was toen ook heel hoog. En toen besefte met z'n allen, er moet iets veranderen.
Ja.
En zo begon mijn pad om werkgeluk voor mezelf te vergroten. En daarna ook dat van mijn collega's.
Ja.
En dat is ook een van de redenen waarom ik dit onderwerp zo mooi vind. Want ja, professionals, zoals jij, Harro, je doet je werk met veel bevlogenheid. En waarschijnlijk ook vanuit een bepaalde zingeving. Dus het is mooi als je dat duurzaam kan blijven volhouden.
Zeker.
Ja.
En zeg je dan, Suzanne, dat als je het hebt over zingeving, een element van wat het werkgeluk bepaalt, dat als dat onder druk komt te staan, dat je dan onmiddellijk eigenlijk in gaat leveren op werkgeluk. Is dat wat je eigenlijk een beetje zegt?
Ja, nou ja, het is wel een interessante. Werkgeluk bestaat uit een aantal componenten. Ze heeft te maken met de zingeving in je werk ervaren. Het gevoel hebben dat je kan bijdragen aan iets groters dan je eigen belang. Nou, zo te horen zit dat bij jou wel snor. Maar er zijn ook nog een paar andere componenten. Componenten bijvoorbeeld of je voldoening voelt in je werk. Dus heb je het gevoel dat je resultaten kunt boeken? Of stopt het nooit? Hè? Blijft de stroom komen? Het heeft te maken met, krijg je autonomie gegund? Heb je zelf inspraak over wat je doet en waar je doet en hoe je doet? Het heeft te maken met je talenten kunnen inzetten. Ook heel erg belangrijk. En ook in flow kunnen werken. Het gevoel dat je even helemaal opgaat in je werk. Dus dat is een belangrijke component, voldoening. Ja. Maar je werkgeluk wordt ook bepaald door plezier, hè, lol met collega's, een goede veilige werksfeer. En tot slot ook met jouw veerkracht. En in corona was dat natuurlijk ook heel actueel, van je mentale en je fysieke veerkracht. In hoeverre kun jij je terugveren bij moeilijke omstandigheden, bij dingen op het werk, reorganisaties of inderdaad opeens enorme hopen werk erbij.
Want dus, de mate van plezier is dan natuurlijk heel belangrijk. Als je plezier ervaart, dan is die veerkracht automatisch ook groter.
Nou, het fluctueert een beetje. Ik zie het altijd een beetje zelf, dat die veerkracht, dat is als het ware als de cementlaag onder al het andere. Dus dat is een beetje de basis waarvanuit je werkt. Als je veerkracht slecht is, dan is het heel moeilijk ook om aan zingeving of voldoening of plezier te werken. Dus dat is een beetje voor mij altijd de basis. En vanuit daar kun je ook aan die andere elementen gaan werken. En zo'n hoge fikse werkdruk. Ik kan me voorstellen dat je dan af en toe dat het er wel eens anders voelt. Ja.
Ja, klopt. Ik denk dat met name als je dan kijkt naar de afgelopen jaren, dat we dus heel veel thuis hebben gewerkt en dus niet konden sparen met collega's, in ieder geval niet gelijk één op één. Dus je kunt elkaar niet makkelijk opzoeken. Dat wel ten koste gaat van je veerkracht. Dat heb ik wel gemerkt. Mm. Dus ik denk dat de wisselwerking tussen gedeeltelijk thuiswerken, waardoor je productie kunt draaien, zeg maar. En een stukje de collega's ontmoeten op het gemeentehuis. Ja. En even kunt overleggen. En even ook even kunt ahoeren. Gewoon even lekker
maken
bij de koffieapparaat. Ja. Even kletsen, hoe was je weekend? Dat. En als jij thuis zit, ga je niet iemand bellen. Goh, hoe was je weekend? Dat doe je niet zo snel. Nee. Dus en die veerkracht, die mis je dus door de corona. Die heeft wel wat gekost, denk ik.
Ja.
Wat Suzanne net zegt, vind ik ook interessant. Dat aspect van zingeving. Heb je dat nu ook op een of andere manier onder druk zien komen?
Ja, maar dat heeft wel een beetje te maken met de werkzaamheden die ik nu meer moet gaan uitvoeren dan dat ik eigenlijk zelf zou willen. Wat ik denk dat goed is voor de functie. Dat komt omdat we gewoon erg weinig mensen kunnen gebruiken om de onderzoeken uit te voeren. Ja. Waardoor ik voornamelijk op de uitvoering ga zitten. En mijn zingeving haal ik vooral uit het bouwen van mijn functie. En het verbeteren van de processen. Ja. En dat merk ik toch zeker wel dat ten koste gaat door te weinig mensen eigenlijk.
De balans is een beetje weg.
Uitloot. Ja,
ja. Ja dat, Suzanne, dat is best serieus, hè, als het uit balans is. En heb jij daar, laten we zeggen, vanuit jouw professie tips en tricks? Of dat je zegt van nou, ik zou in de prioriteitsstelling, time management, kun je misschien al dingen doen? Of heb je andere suggesties?
Mm. Ja, wat ik altijd belangrijk vind is dat je eigenlijk begint met het stukje jezelf beter leren kennen. Als in op het gebied van werkgeluk. He, dus dat je voor jezelf, wat ik vaak in training ook doe, is dat we de werkgelukpyramide langslopen. En dat we echt per onderdeel kijken. Zingeving, voldoening, plezier, veerkracht. Hoe score ik op de verschillende lagen? Hoe sta ik ervoor? Waar score ik misschien wat lager? Waar zou ik een makkelijke, bijvoorbeeld een quick win kunnen boeken? Hè? Bijvoorbeeld dat soort punten. Of waar score ik zo laag, daar moet ik wel iets mee. En daar begint het eigenlijk mee, een stukje analyse wat je voor jezelf doet. En vanuit daar, dan weet je eigenlijk pas waar je echt staat. Vanuit daar kun je pas aan zelfsturing gaan doen of aan zelforganisatie. Ja. Want je wil voorkomen dat het een soort pleisters plakken wordt. Hè? Op een Dat is wel belangrijk. Dat je echt eerst goed kijkt naar wat speelt er eigenlijk en wat is voor mij belangrijk in het werk. Wat heb ik nodig om mijn werk goed te kunnen doen?
Het is wel interessant wat je zegt, hè? Want je geeft eigenlijk een soort kader waar langs je eigenlijk een soort nulmeting doet van hè, hoe scoor ik eigenlijk op dat soort aspecten.
Ja.
Maar ik denk dat de gemiddelde medewerker, Harro, en dat geldt voor mij ook, ik ben mezelf niet vaak op die manier aan het meten van hoe zit het met mijn veerkracht of... Terwijl het wel een interessant handvaten zijn om voor jezelf ook eens een keer een soort analyse te maken. Heb jij wel eens iets in die geest gedaan?
Nou, ik denk dat je het automatisch wel een beetje doet, zonder dat je erbij nadenkt. Want als ik iedere keer bij stil moet gaan staan van wat is de zin, wat is dit en wat is dat, dan daar heb ik de tijd niet voor. Dus dan ga ik vooral door met mijn werk.
En dan want je was immers druk, hè?
Ja, nee, daarom. Dus dat mag zeker niet te veel tijd kosten.
Nee.
Ik herken dat wel.
Ja, snap ik. Hey, en als je het nou over, want als je het leuke van jouw functie probeert te beschrijven, wat maakt jouw functie nou eigenlijk zo leuk, waardoor jij eigenlijk toch de motor draaiende houdt?
Leuk is dat ik mijn eigen ei erin kwijt kan en daarin de vrijheid min of meer ook krijg. Stiekem ook een beetje heb genomen soms, maar inmiddels ook echt wel krijg. Waardoor ik van toegevoegde waarde kan zijn. En dus echt voldoening krijg uit in het uitvoeren van mijn functie, met name. Dus niet zozeer de huisbezoeken, maar echt mijn functie. Ja. En ja, daar word ik wel heel erg blij van.
Kun je eens vertellen wat dan precies de krenten in de pap zijn voor jou?
Ja, dat zijn de bijzondere situaties die je meemaakt als je bij een adres komt waar bijvoorbeeld meerdere problematiek speelt. Dus niet alleen mensen die bijvoorbeeld frauderen, want dat is een groot gedeelte van mijn functie natuurlijk. Ja. Maar ook constateren van hulpvragen bijvoorbeeld. Mensen die het slecht hebben, die financieel in de problemen zitten. Wel of niet door hun eigen schuld, maakt even niet uit. Maar waarvan je dus, waar je dus wat meer voor kunt betekenen op de manier van doorsturen naar de juiste instanties.
Dat mensen echt helpt.
Ja, ja zeker. Ja. Vroeger, vanuit burgerzaken, was het echt heel erg blauw, zeg ik altijd. Dus uitzoeken, er waren geen uitzonderingen. Het was ja of het was nee. Ja. En nu heb je wat meer ruimte, waardoor je kunt meedenken met mensen.
Lijkt me ook fijn, inderdaad.
Ja, zeker. Ja. En als je dan een huisbezoek doet, bijvoorbeeld dat je door de LA aangeleverd krijgt. En dan kom je op een adres waarvan je eigenlijk weet dat die jongen ja, misschien toch niet helemaal doet zoals het moet. Maar je ziet wel dat hij van alles in gang aan het zetten is. Qua schuldhulpverlening enzovoort. Ja. Ja. En terwijl hij me toch echt eerst wel flink aanpakte. En hij was niet blij met mij. En hij zou me op komen zoeken. Maar vervolgens ben ik met hem in gesprek gegaan. Ben ik samen met hem ook naar een adres gefietst. Naar Zoma, waar hij dan zogenaamd zou wonen.
Okay.
Het kon zijn dat hij er woonde. Dus ik heb op een gegeven moment gezegd van, joh, ik weet niet helemaal zeker, maar ik ga er toch in mee. En vervolgens 3 weken later belt hij me op, bekant in tranen, waar zo blij was met de hulp. Want hij had inmiddels zat in de schulp in het traject.
Ja.
En had weer een baan gevonden en noem maar op. Dus ja, dat was fantastisch.
Als je het over voldoening hebt, dan is dit een waanzinnig leuk voorbeeld eigenlijk.
Nou,
ik kan me voorstellen dat je daar nog weken op teert.
Ja, daar ben ik wel heel erg blij van.
Maar je gaat helemaal stralen.
Ja, nee, ja zeker. Nou, ja,
dat is mooi.
Het was omdat hij in eerste instantie mij bedreigde, weet je wel. En dat vond ik natuurlijk niet fijn.
Nee.
Maar dat ik uiteindelijk toch, ja, dat vond ik wel een succes. Wel. En er zijn een paar keren mee dat je meeveert en dat het niet lukt. Ja, dat is jammer.
Ja.
Maar dit was wel een succesverhaal. Ja, zeker.
Ja, gek, ja.
En wat ook zo krachtig is, hè, in organisaties, als je dat soort succesverhalen met elkaar deelt. Want dat zie je vaak, dat wordt nog wel eens vergeten. Hè? In de drukte, in de hectiek. En dan teamoverleg, hop, tjak, tjak, we gaan weer door.
Ja.
Maar dit is vaak wat mensen drijft. En dit is ook wat ervoor zorgt dat bevlogenheid ontstaat. En dat je als collega's op een positieve manier door elkaar besmet is een woord wat geloof ik nu niet meer moeten gebruiken. Maar ja, dat je op een positieve manier door elkaar wordt aangestoken. En denkt, oh ja, daar deden we het met z'n allen voor. Ja. En dat zorgt voor en een stuk voldoening en een stuk zingeving.
Ja.
Daarvoor ben je bij de gemeente gaan werken.
Om dat is wel mooi wat je zegt, het met z'n allen doen. Hardo, we zitten nu een tijdje te praten over werkdruk en werkgeluk. Jij bent een persoonlijke, heel veel persoonlijke ervaring op dat gebied. Hoe zie jij dat eigenlijk bij collega's om jou heen? Worstelen die ook met dezelfde problematiek?
Ja, volgens mij best wel.
Ja.
Ik ben er niet een uniek geval in.
Nee.
Als ik zo de collega's in de landen, regio met name, spreek, lopen zij eigenlijk tegen heel veel dezelfde punten en problemen aan als waar ik tegenaan loop.
Ja.
Dus ik eigenlijk wel een vraag aan Suzanne. Van, kan ik daar, heb je tips of tricks of een handige, ja, misschien liever een wonderpil, maar hoe ik dat kan oplossen om dat toch, ondanks dat je niet alle middelen krijgt, dat ik toch meer werkplezier zou kunnen ervaren in het uitvoeren van mijn functie.
Ja, precies. Meer werkplezier, dus minder werkdruk ook misschien ervaren. Of
ervaren, ja. Die werkdruk mag dan wel hetzelfde blijven als ik er wel blijer van word.
Ja, ja als je er maar
dat is mooi.
Ja. Nou, het is een leuk punt, want in principe is werkdruk is inderdaad ook niet iets negatiefs, zoals jij in het begin ook al zei. Dus op zich een mooie tool. Ik denk ook wel, misschien wel een wonderpil. Misschien heb ik een wonderpil voor je.
Kom maar.
Nee, je ziet wel, dat is wel interessant, als je meer met focus gaat werken, zie je dat werkdruk een stuk beter te behappen wordt. En het is natuurlijk ook lastig hè, tegenwoordig, want op je werk, denk maar alles wat op je wordt afgevuurd, van je e-mail tot de vergadering die weer wordt ingeschoten, tot een collega die, nou, als je op kantoor mag werken, weer even in je deurpost staat, de telefoon die gaat, en dan heb je ook nog die mobiele telefoon met WhatsApp. En herkenbaar?
Ja hoor, de hele dag hoor.
Ja toch?
Ja, ja.
Dus eigenlijk staan we ook met z'n allen de hele dag aan. En wat best wel interessant is. En kijk, want je kunt natuurlijk heel veel aan werkdruk doen. Hè? Maar lang niet alles ligt in jouw eigen cirkel van invloed.
Nee.
En dat kan ook wel eens een beetje frustrerend zijn. En die stapel dossiers, ja, die kun je ook niet met een klik zomaar wegtoveren. En het mooie is wel, je focus vergroten. Dat is wel echt iets wat in je eigen cirkel van invloed ligt. En dat betekent niet zozeer meer doen in minder tijd, maar met meer aandacht het werk doen. En dat is wel iets, ik weet niet of jouw werk zich daar goed voor leent, maar ik zie ook dat steeds meer organisaties daar aandacht voor hebben. Dat collega's bijvoorbeeld in de ochtend een focusblok in de agenda zetten, hè, bijvoorbeeld van 9 tot 10:30. Ja. En dat ze zeggen, nou, dan ben ik even niet beschikbaar. Behouden is natuurlijk een spoedgeval. Het grappige was, bij het OM heb ik daar een tijdje geleden ook met een stel officieren van justitie over gesproken. En die zeiden ook, nou, misschien kunnen we het zo doen dat één van de officieren de soort van pikettelefoon beheert. Ja. En dan kan de rest even in rust in de ochtend. Het is een grote strafzaak voorbereiden. Het is lekker opstarten. Ja, lekker opstarten. Ja. En daar kun je natuurlijk onderling ook met elkaar afspraken over maken. Of over de e-mail. Hoe vaak mailen we elkaar? Ja. En wie zetten we allemaal in de cc? En zijn het zulke lappe tekst of zijn het 5 bullet points? Lekker to the point. Vergaderen. Nog zoiets, hè? Het vergaderleed. kunnen we met z'n allen zeggen dat we niet standaard een uur vergaderen, maar bijvoorbeeld 45 minuten. En misschien alleen nog maar in de middag, zodat we in de ochtend met focus kunnen werken. Wie moet er allemaal aan tafel zitten? De mensen die iets komen brengen, de mensen die iets komen halen en de mensen die notuleren. Punt. Geen vergaderingen meer met 15 personen. Of roleer eens met een collega. Hè, van dat overleg, neem jij waar en praat je me naderhand in 5 minuten bij. Alles om te zorgen dat je wat meer ruimte letterlijk krijgt in je agenda. En eens even met volle aandacht aan zo'n zaak kan werken. Daarvan zie je vaak wel dat dat helpt.
Dus eigenlijk, wat jij zegt, volgens mij een gedeelte in jouw agenda blokken. Om vervolgens eigenlijk meer tijd in je agenda te krijgen. Dat is wat je zegt.
Ja.
Zo grappig. Dus eigenlijk is een investering die dan eigenlijk zich 1,5-2 keer uitbetaalt. Dat is het eigenlijk.
Ja.
Okay. Time management, dus eigenlijk.
Daar lijkt het eigenlijk op. Alleen manage je op die manier je focus. Als ik jou mag vragen, ben jij meer een ochtendmens of een avondmens?
Absoluut ochtend.
Ja?
Ja. Ja, ik kan ook s'avonds wel doorgaan hoor, maar ik ben echt een ochtendmens.
Ja, ja. Precies. Nou, dat is heel leuk. Het is een boek, misschien een leuke leestip ook voor jou en voor de luisteraars. Die is van Mark Tichelaar, een neuropsycholoog. Hij heeft een leuk boek geschreven, Focus aan, Focus uit. En die zegt ook, iedereen heeft een aantal gouden uren op de dag. En bij de avondmensen zijn die vaak in de middag gelegen. Hij zegt, maar de meeste mensen zijn eigenlijk ochtendmensen. En dat zijn dus die uren tussen 9 en 11. Dus als je daar eens mee zou kunnen gaan starten, dat je die blokt in je agenda. Misschien niet op alle dagen, maar op 1 of 2 dagen daar eens mee te beginnen. En dan die klus doet, waar je een beetje tegenop ziet, hè, met het diepe denkwerk. Die ken je vast wel, die klus.
Die vaak voor je uitschrijft. Zeg
voilà.
Maar
die.
Ja. Ik ken ze wel.
Ja, die schuiven vaak, ik ben er ook slachtoffer voor, hè, die schuiven voor ons uit. En dan gaan we eerst die telefoontjes en die mail. En dan om 16:30 denk je, oh ja, ik moet die lastige klus nog doen. Als je daarmee begint, dat is echt, dan zie je dat je productiviteit door het dak gaat. En ook wel een leuke tip is, die komt ook van Mark Tichelaar. Dat noemen ze de Ohio. Doe zaken only handle it once. Doe zaken alleen 1 keer. Want stel, je gaat een vergadering in. Hè? Wat heel veel mensen doen, ik ook vaak, is toch van tevoren nog even je e-mail checken. Toch?
Ja, en dat zit in je hoofd. En dan ga je druk al de heinde of het overleg in. Klopt.
Ja, exact. Dus ten eerste ben je er niet helemaal met je volle aandacht bij. En wat we vaak doen is na dat overleg denken, oh ja, wat was het ook weer precies? Moet het mailtje weer openen. Ja. Dus we doen te veel werk eigenlijk vaak dubbelop. Of soms wel 3 of 5 maal.
Ja.
En dat zijn kleine tips om daar wat tijd ook te besparen.
Nou ja, voor mij zijn het hele mooie tips, Harro. Ja. Ik hoop dat je hier nu ook wel wat mee kan in de praktijk.
Ik ga het proberen. Het zijn goede tips, dankjewel.
Ja, leuk. Nee, precies. Beste luisteraar, ik denk dat wij nu aan het einde van deze podcast zijn gekomen. Ik hoop dat u veel plezier heeft beleefd aan dit item over werkgeluk. Ik wil Harro graag bedanken en Suzanne voor dit informatieve gesprek. Dank jullie wel.
Leuk. Bedankt.